Radio 1. Max.
Dan kom je tot twee dingen.
Two things.
Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen.
Twee dingen. Met Margreet Rijntjes.
Een heel goedenavond. Mijn gast van vanavond is een van de grondleggers van het World Wide Web. Hij stond aan de wieg van het internet zoals we dat nu kennen. En deze maand is hij toegetreden tot de Internet Hall of Fame. Een prestigieuze erelijst van pioniers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het internet. Goedenavond, Erik Huizer.
Goedenavond.
Goedenavond. U bent de vierde Nederlander op deze lijst. Ik kan me voorstellen dat het voelde alsof u een soort Oscar had gewonnen.
Zoiets. Het is een enorme erkenning van het werk wat je al die tijd hebt gedaan. En door je vakgenoten, internationaal. Dus dat was een enorme eer toen ik dat hoorde. Dat is echt fantastisch. Ja.
Ja, echt blij.
Ja, heel blij. Heel vereerd.
Ja. Ja. Is uw naam ergens te lezen in een Hall of Fame?
Nou, alleen het is een virtuele Hall of Fame. Dus dat kun je online kun je dat vinden. www.internethalloffame.org.
Ja. Heeft u wel eens gedaan, toch?
Ja, natuurlijk. Ga je even kijken. En fysiek zit er dan ook nog zo'n enorme, echt Amerikaanse plaquette bij. Die van een lelijkheid is dat je hem in Europa bijna niet durft te vertonen.
Ja, hoezo?
Nou, met heel veel walnotenhout en goudrandjes en dat soort dingen.
Ja, maar ondertussen toch belangrijk. Mocht u willen twitteren over deze uitzending, gebruik dan hashtag twee dingen. Welkom bij Max op Radio 1. Ja, Erik Huizer, hoogleraar internettoepassingen aan de Universiteit van Utrecht. Volgens de Internet Society dus van groot belang voor een vrij en open internet. En dan kijk ik op uw eigen site, net even gedaan. Ik heb in geen tijden zo'n saaie site gezien. Geel aan de achterkant en alleen maar tekst.
Ja, ja.
Ja.
Ja, en als je naar de broncode zou kijken, dan zie je dat die broncode terug gaat op 1994.
Ja.
Het is een van de oudste webpagina's die er is. En ik onderhoud hem inderdaad nog op de hele oude manier. En dat is gewoon een geintje. Mijn bijdrage voor het internet zit niet aan de oppervlakte. Zit niet in wat je ziet in het World Wide Web, maar zit meer in de onderliggende internetinfrastructuur die zorgt dat alles met alles kan praten.
Ja, maar het is inderdaad een geintje.
Ja, in wezen. Het is een stukje historie wat ik wel leuk vind om dat in stand te houden.
Ja, het lettertype is namelijk ook helemaal niet prettig, bijvoorbeeld.
Oh, dat zou heel goed kunnen.
Misschien toch iets aan doen. Ja. Maar we hebben ook nog even zitten kijken. U twittert uiteraard ook.
Ja.
En wat viel ons op? Als eerste is het kernwoord over uzelf Proud Father. En u heeft het over de milkshake, want uw Twitternaam is ook milkshake.
Ja,
dat vraagt
klopt.
Ook om een duiding.
Dat van die vader of van
ja, beide deel? Eigenlijk. Okay. U mag kiezen waar u mee wil beginnen.
Nou ja, ik ben een trotse vader van drie hele mooie dochters die ik geadopteerd heb uit China. Dus, en daar ben ik heel trots op. En dat zijn nu pubers, dus soms neemt die trots op een dag wel even wat af. Maar over het algemeen ben ik daar heel blij mee. En die milkshake, ja. Helemaal in de begintijd van het internet. Toen moet je je voorstellen, was het internet was alleen nog maar op tekst gebaseerd. Grafische zaken waren er nog niet. En toen deden we voornamelijk bestanden uitwisselen en e-mailtjes sturen. En toen gingen steeds meer databases aansluiten op het internet. Dus denk aan een catalogus van een bibliotheek en zo. En dat probeerden wij te stroomlijnen door daar een soort telefoonboek overheen te leggen, zodat je alles kon vinden. En in het telefoonboek kon je ook namen en adressen opzoeken. En ik was voorzitter van de groep die dat deed. En we gingen een proef doen op het internet met zo'n telefoonboek. En dan kon je ook je favoriete drankje inzetten. En ik had daarin gezet chocolademilkshake. En toen begonnen een heleboel mensen mij aan te spreken met milkshake. En die naam is gewoon blijven hangen.
Ja, ja. Leuk, een mooie naam, een bijnaam eigenlijk.
Ja, een geuzennaam.
Een geuzennaam, precies. We gaan het uitgebreid hebben over het internet, vooral ook de beginjaren van het internet. Maar we beginnen met uw eigen nieuws van deze woensdag.
Twee dingen uit het nieuws.
Ja, u wilde het hebben over de AIVD, want zij kwamen vandaag met hun jaarverslag. Nog iets belangrijks gelezen?
Ja, daar staan een aantal lezenswaardige dingen in. Maar wat mij heel erg opviel, iets wat je op zich wel weet, maar wat de AIVD hier bevestigt, is dat steeds meer bedrijven en landen hacks geheim houden. Dus als hun computersystemen gehackt zijn, in plaats van dat bekend te maken en de wereld helpen van, nou, dit is er mis met systemen, let op, dat kan bij jullie ook gebeuren. Mm-hmm. Dus dat je bijtijds maatregelen kunt treffen, hou eens dat geheim, waardoor andere systemen kwetsbaar blijven. En dat is een kwalijke ontwikkeling, denk ik.
En dat houden ze geheim omdat ze daarmee uitstralen dat ze het niet op orde hebben?
Omdat deels natuurlijk reputatieschade niet op orde hebben. Maar er zijn diverse kanalen waar het mogelijk is om ze iets te melden zonder dat direct je reputatie op straat ligt. En toch houden ze het geheim.
Ja.
En dat, dat vind ik een kwalijke zaak.
Want ze zouden het bij de AIVD kunnen melden en die kunnen daar wat aan doen zonder dat het in de krant belandt.
Nou ja, dat hoeft niet bij de AIVD. Maar daar hebben we ook op internet keurige instanties voor. Emergency response teams, zoals dat heet. En dus teams die erop gericht zijn om te helpen bij dat soort hacks. En om daar de informatie zo snel mogelijk te analyseren. En dan zo snel mogelijk over de hele wereld te zeggen van, nou, dit gat zit er ergens in een software. Zorg dat u dat zo snel mogelijk repareert en dergelijke.
Ja, dus uw oproep is, doe het nou wel, want we kunnen jullie helpen.
Ja.
En elkaar ook vooral.
Ja, precies.
Bent u wel eens gehackt?
Ik ben inderdaad wel eens gehackt, ja. Ja, daar ontkom je niet aan.
Weet u ook door wie?
Nee, dat weet ik niet.
En uit naam van u is er wat gebeurd?
Nou, er is niets gebeurd. Het was een vriendelijke hacker die een beetje gerommeld had met de computer. Het is heel lang geleden. Het is echt al ergens in de 90er jaren. En die had wat gerommeld op de computer en dan gewoon een paar grapjes achtergelaten. Maar verder was er niets gebeurd. Nou, de beheerder van een computersysteem, die naam die is altijd Root. R-O-O-T, Root. Dus, hij had dat omgedraaid. Dus er stond Tor in plaats van Root. Dat soort grapjes.
En dat was grappig?
Dat was.
En moest u erom lachen?
Nou, op dat moment niet echt, nee.
Maar u heeft het uiteindelijk kunnen oplossen?
Jawel. Dat wel kunnen oplossen. En daar ook van geleerd.
Want u heeft wel aan de bel getrokken.
Ja, nou ja, absoluut. Dat. En een mooi recent voorbeeld, als ik mag, is de Amerikaanse NSA. Die National Security Agency, die nogal in het nieuws is geweest naar aanleiding van die onthullingen van meneer Snowden. Die blijkt dus ook over die enorm grote security lek, de enorme grote beveiligingslek wat de afgelopen weken boven water kwam, zogeheten Heartbleed. Waarbij passwords van bijna alle websites achterhaald kunnen worden. Die bleken zij al jarenlang te kennen en daar hebben ze nooit gemeld. En dan moet je denken, ja, wat is de proportionaliteit? Aan de ene kant, het voordeel voor de NSA was natuurlijk dat zij daarmee ook systemen konden binnendringen en spionage konden
plegen. Oh ja, dat zat erachter.
Dat zit erachter. Maar ja, de andere kant is, moet je eens kijken wat de maatschappelijke schade is van dat Heartbleed. Ja.
En daar was u zelfs verrast over, dit nieuws?
Ja, dat waren veel van mijn vakgenoten waren daar op zich niet verrast dat er zoiets groots eens een keer gebeurt. Maar wel dat het in OpenSSL zat en dat het zoveel websites tegelijk daardoor getroffen zijn.
Het tweede onderwerp gaat ook over de AIVD, over dat jaarverslag. Zij riepen burgers op vandaag hun vragen te twitteren. Ze hadden een uur genomen. Dat hebben ze geweten, daar bij de AIVD. Onze redacteur Ron Vergouwen die dook in de tweets via hashtag #HalloAIVD.
Goed om te zien dat de animo zo groot is. We pakken even wat koffie erbij, twitterde de AIVD aan het begin van de middag. Nou, en die hadden ze nodig, want er kwamen nogal wat tweets voorbij. En niet allemaal even serieus. Twitteraar John Gieterink twittert: hebben jullie mijn kat gezien? Vanaf 2 uur vanmiddag spoorloos. En mevrouw Nanninga vraagt geheel in de stijl van vader Abraham: kunnen jullie ook door een waterkraan? Koen Prins stelt de vraag of de AIVD de oorzaak is van het feit dat hij telkens de helft van zijn sokken uit de wasdroger kwijtraakt. En Frank wil weten, hoe kom ik nou eigenlijk aan zo'n krant met 2 van die kijkgaatjes erin? Verder komen vragen voorbij als, wat is het recept van cola? Is Prins Bernhard misschien mijn vader? En of er ook een webshop is waar je van die lange geheime agent regenjassen kunt kopen? En advocaat Oscar Hammerstein doet ook vrolijk mee en vraagt, waarom draagt Donald Duck eigenlijk na het douchen een handdoek terwijl hij normaal geen broek aan heeft? De AIVD is overigens niet te beroerd om op sommige vragen droogkomisch commentaar te geven. Op de vraag hoeveel koppen koffie er worden gedronken bij de AIVD is het antwoord, dat is staatsgeheim, maar met de koffiedik doen we overigens niets. Een redacteur van Pauw en Witteman doet verder een duit in het zakje met de vraag, hoeveel vingers steek ik op? Waarop het antwoord is, nou, als het maar niet alleen de middelste vinger is. En ene Jurgen vraagt tot slot welk eindcijfer hij moet kiezen in zijn lot van de staatsloterij. Volgens de AIVD kiezen zij altijd als eindcijfer 007. Om 1:01 sluit de AIVD af met de sportieve woorden, bedankt voor de interesse en de hilariteit.
Ja, u zat volop te lachen.
Ja, nou, en ik vind dat de AIVD dat prima gedaan heeft. Ik bedoel, als je echt iets over de AIVD wilde weten, dan ben je er geen houten wijzer van geworden, denk ik. Maar de AIVD is natuurlijk bij uitstek een organisatie die niet transparant kan zijn. Doet hier toch een aardige poging om ons even te transparant. Er zaten ook wat serieuze vragen bij waar ze antwoord op gegeven hebben. En ik denk dat als je naar de stemming kijkt op Twitter, hebben ze hier heel goed mee gescoord.
Maar waarom dan?
Omdat mensen ook de manier waarop ze reageerden op die grapjes en zo, om dat heel sportief vonden. En dat wordt gewaardeerd.
Ja, er zitten wel mensen met humor in elk geval bij.
Ja, en je ziet dat over het algemeen. Als je de stemming kijkt op Twitter, als je die hashtag volgt, dan zie je dat heel positief gewaardeerd is. En dat in tegenstelling tot het andere voorbeeld van vandaag, de New Yorkse politie. De New Yorkse politie die vroeg in een oproep op Twitter en Facebook van: stuur je foto's in van een New Yorkse politieagent, waar je samen met een New Yorkse politieagent op staat. En die dachten allemaal vrolijke burgers met oom agent erbij,
ja,
te krijgen.
Arm eromheen.
En het tegendeel is waar. Die kregen allemaal foto's van geweldsincidenten binnen, waar je agenten met knuppels op mensen ziet inslaan, mensen ziet schoppen, mensen ziet slaan en dergelijke. En die hebben ze zelf dus allemaal maar niet gepost, wat wel de bedoeling was. Maar ja, de kranten zijn daar natuurlijk gelijk opgesprongen. New York Times, Washington Post, die hebben met die hashtag van de New York Police die foto's boven water gehaald en natuurlijk wel op hun website gezet. Dus dat pakt even helemaal verkeerd uit in dit geval.
Max.
Twee dingen. Met Margreet Rijntjes.
Hoogleraar internetapplicaties Erik Huizer is mijn gast vanavond. Hij heeft aan de wieg gestaan van het moderne internet. En sinds deze maand behoort hij tot de Internet Hall of Fame van de Internet Society. Dat is een organisatie die strijdt voor een vrij en open internet. En hij is de vierde Nederlander in deze lijst. In Brazilië wordt er vanaf vandaag door allerlei partijen gepraat over een soort internetgrondwet. Je hebt daar bedrijven, overheden, burgers. Ze gaan allemaal met elkaar om tafel om te zorgen dat het internet vrij toegankelijk blijft. U bent hier, u bent niet in Brazilië. Sterker nog, u zat nog even snel te kijken op het internet, op uw telefoon. Want u wil wel op de hoogte blijven, maar u bent er niet.
Nee. Nee, dat is een keuze natuurlijk. Er zijn heel veel mensen wel in Brazilië. Heel veel mensen die collega's internationaal die dezelfde gedachten hebben over een open, een vrij toegankelijk, betrouwbaar internet. En de vraag was, moet ik daar ook nog bij zijn? Bovendien is het een conferentie die bijeen is geroepen door de president van Brazilië. Die heeft gezegd, naar aanleiding van de Snowden-affaire, van we moeten die governance van internet, het beheer van internet, goed regelen. Dat is op zich goed geregeld, denk ik. Daar doen we heel erg ons best mee. Maar het uiteindelijke controle lag tot nu toe altijd bij de Verenigde Staten. Die hebben daar nooit misbruik van gemaakt. Die hebben nooit hun macht vanuit die kant uitgeoefend. Die hebben dat puur als een veiligheidspal hebben die dat gebruikt. Maar ja, die zijn daarin niet geloofwaardig meer. Nu die hele affaire rondom de NSA en zo boven water is gekomen. Dus toen heeft de presidenten van Brazilië heeft gezegd van, dat accepteer ik niet. Wij gaan een conferentie organiseren en wij gaan daar serieus over praten. Ja. En die heeft alle ministers uit allerlei landen uitgenodigd. Namens Nederland is oud-minister Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal daar naartoe. Ik zou in eerste instantie ook gaan. Ik had eerlijk gezegd geboekt. En toen bleek dat er daar alleen een plenaire sessie is. Eén hele grote zaal waar 1000 mensen in kunnen. En waar dus alleen mensen met een formele status spreektijd krijgen. En dat heeft me doen besluiten dat ik waarschijnlijk effectiever hier kan blijven en op de achtergrond kan helpen om nog wat meningen te vormen. En ook hier in Nederland te helpen met de publiciteit eraan te geven.
We hebben het er zo nog uitgebreid over. Maar u stond aan de wieg van het internet. En we willen er eventjes terug in die tijd. Namelijk naar het begin van het internet. Begin jaren 80 hebben we het dan over. Hè?
Ja.
Wat kon het internet toen, begin jaren? Was er überhaupt, waar bestond het uit, dat internet?
Nou, in het begin jaren 80 was het internet nog niet in Nederland. Dus in Nederland kon je er helemaal niets mee. Toen kwam net eigenlijk het internetprotocol in Amerika kwam op. Er was al een netwerk gebouwd. Dat was een defensienetwerk. Het ministerie van Defensie heette ARPANET. En daar werd toen het internetprotocol werd ontwikkeld en werd erop geïmplementeerd door een aantal universiteiten.
Maar konden computers al wel met elkaar communiceren?
In Nederland wel, maar dat was geen internet. Dat waren hele merkafhankelijke communicaties. Dus als je een IBM had, dan kon je met een andere IBM communiceren.
Maar wel op een andere locatie.
Op een andere locatie. Maar als je als iemand anders een HP had, dan kon je daar weer niet mee communiceren, zal ik maar zeggen. Nee. Dus het was echt nog heel erg merkafhankelijk in die tijd.
Toen, in begin jaren 80, waren er ook op de radio dit soort dingen te luisteren. Laten we even kijken.
Hier komt het programma Kruistal Raadsel.
Ja, zeer herkenbaar.
Ja, vertel eens even, wat was dit?
Nou, in de begintijd, toen je, als je hier je moet begin jaren 80 komen de persoonlijke computers komen uit. De eerste van IBM en Sinclair en Atari en dat soort Commodore 64. Ik zelf had een BBC, door de Engelse BBC ontwikkelde microcomputer, 83. En je had geen netwerk, dus je kon nog niet communiceren met anderen. Maar je wilde wel graag programma's krijgen. Nou, er was een radioprogramma waar we net een stukje van hoorden. En daar bespraken ze programma's. En dan vervolgens zonden ze met toontjes dat programma, dat stuk software ook over. Dat kon je dan opnemen op een cassettebandje. En dat cassettebandje stopte je dan in die computer. En dan vervolgens kwam dat programma op die computer.
Maar dat was dan, uiteindelijk werkte dat wel op het geluid van dat bandje?
Ja. Dus in plaats...
Klinkt nog ingewikkelder bijna dan het internet.
Ja, nou ja, dat was de voordeel van dat de floppies er waren. Dus je had geen floppies, maar je sloeg al je data gewoon op een cassettebandje.
Ja. Maar hoe monteerde je die dan vervolgens aan je computer?
Nou, dat ging gewoon met dezelfde stekkertjes als waarmee je een cassettebandje aan je versterker hing als je de muziek op afspeelde.
En heeft u dat gedaan in de tijd?
Ja. Ja,
u heeft heel wat van dit soort programma's gedownload, noem ik het dan maar.
Ja,
binnengehaald, binnengeharkt.
Downloaden avant la lettre was dat.
Ja. Is het zo dat u, we zeggen dat u bent een van de grondleggers van het World Wide Web, zoals we dat nu kennen. Heeft u dingen ontwikkeld? U bent natuurkundige. Heeft u iets bedacht waardoor wij nu met z'n allen op het internet kunnen?
Ik zelf, nee. Maar ik denk dat bijna niemand dat kan zeggen. Dingen op het internet worden bijna altijd in teams ontwikkeld. En mensen die op mekaars ideeën voortbouwen, elkaar helpen. En dan komt er iets naar boven. Dus ik kan niet de claim leggen van ik heb dat specifieke stukje ontwikkeld of dat specifieke stukje ontwikkeld.
Maar u was wel betrokken bij het WWW-verhaal.
Ja, daar ben ik bij betrokken geweest. Omdat ik was in die tijd... op internet heb je een standaardisatieorgaan. Die zorgt dat dingen gestandaardiseerd worden. Anders kunnen we niet praten met elkaar als we het allemaal anders doen. Dus er moeten standaarden neergezet worden. En ik had... begin 90 jaren had ik daar een kaderfunctie. Ik was verantwoordelijk voor alle applicaties. Dus niet voor de infrastructuur, maar voor de applicaties.
En waar was dat? Bij welke organisatie?
Die organisatie heette Internet Engineering Task Force. Dat is het standaardisatieorgaan van het internet. En ik was dan applicatiedirecteur, dus verantwoordelijk om te zorgen dat er standaarden kwamen en dat die kwaliteit had. En toen was ik bezig, eigenlijk terug naar het verhaal wat ik eerder vertelde over dat milkshake, was ik nog steeds bezig met die interface voor databases.
Voor databases?
Nou ja, hoe sluit je een database aan op internet? En hoe maak je dat op een makkelijke manier is? En dan niet die ene database het op de ene manier moet doen en de andere.
Ja, maar dat je met elkaar kan communiceren. Precies. En niet alleen maar de verschillende
merken. Ja, maar dat je als gebruiker het ook gelijk snapt. Dat je niet een gebruiksaanwijzing nodig hebt. En we praten nog steeds over de tijd dat er geen grafische interface was. Dus je moest alles met commando's intikken. En elke catalogus van de bibliotheek had weer zijn eigen commando's. Dus dat was één grote chaos. En de opdracht die ik mezelf had gesteld van daar moet een standaard voor komen. Daar had ik een werkgroep voor geformeerd, een internationale werkgroep. Die kwam bijeen in Zurich. En wij waren over dat probleem aan het nadenken. En toen kwam er iemand binnen van CERN, en meneer Tim Berners-Lee. En de bedenker van het World Wide Web. En die zei van ik heb iets bedacht, ik heb een oplossing bedacht. En dat is het World Wide Web. En die ging dan ons dat laten zien. Dan moet je je voorstellen, het was dus niet zo'n gelikte, prachtige Internet Explorer interface of zo. Dat was gewoon weer met commando's en zo. Dus wij waren niet echt heel erg onder de indruk. Ik zou graag nu zeggen van, ik zag het meteen. En ik zag al direct al die ontwikkelingen voor me. Dat is beslist niet het geval.
Nee.
Ik zag wel een aantal hele goede dingen erin. Zoals www.max.nl, wat we noemen de URL, de naam. Die heb ik toen direct gezegd, dat gaan we standaardiseren. Ik heb toen verder met Tim...
Dat zag u wel.
Dat zag ik wel. Maar ook de rest, ik heb met Tim gewerkt. Ik heb gezegd, nou, we gaan de rest ook standaardiseren. Ik zeg, ik weet alleen niet of het ooit gebruikt wordt. En misschien is nog wel een leuke anekdote dat Tim en ik toen een enorme ruzie hebben gehad. Een oplopende ruzie, bijna discussie. Van hoe moet zo'n, wat je bovenin in die browser tikt, hoe moet dat eruit zien? http://. En moet daar nou wel HTTP voor? Dat wilde Tim en ik wou dat niet. En wij zaten dat te discussiëren. Iemand in onze werkgroep die zei toen van ja, stel dat het op de zijkant van een bus komt. Nou, toen lagen wij allemaal krom van het lachen. Want het idee dat dat ooit op de zijkant van een bus zou komen, dat was onvoorstelbaar.
Ja.
Heeft denk ik 4 jaar geduurd en toen stond het op de zijkant.
Fantastisch. Weet u nog toen u het zag op die bus?
Ja, absoluut.
Dat u eraan moest denken?
Ja, ja.
Dat we er zo hard om gelachen hadden.
Ja, dus ik weet ook de eerste die ik in de krant zag. Dat was een stuk over de Belastingdienst. En die had een website geopend. En er stond de eerste keer zo'n URL in de krant. Dat was echt verbazingwekkend. Ja,
fantastisch. Nou is het zo dat in Brazilië, we zijn nu een heleboel jaren verder. 2014. In Brazilië wordt er gepraat dus. Wordt een soort grondwet samengesteld. Heb ik begrepen tenminste. Bedrijven zitten daar. Nee, is het niet zo?
Nou, ik vind dat een grondwet gaat wel erg ver. We proberen daar te komen tot een aantal principeafspraken waarin je beheer op het internet moet doen. Kijk, het is best complex. Internet is uiteindelijk een samenvoeging van een heleboel kleine netwerkjes. En al die netwerken samen is het internet.
Mm-hmm.
En elk van die netwerkjes, die is van iemand. En die iemand, die houdt daar ook de autonomie over. Die autonomie draag je niet over als je aansluit op het internet.
Nee, mijn eigen website bedoelt u, bijvoorbeeld.
Maar ook je huisnetwerk of het netwerk van Max. Het netwerk van de NOS.
Ja, alles moet met elkaar corresponderen.
Alles hangt aan elkaar, maar het netwerk van de NOS blijft van de NOS. En de NOS zegt, die bepaalt wie erop mag en wat er mag enzovoort.
Ja.
Maar wil je al die netwerken wereldwijd met elkaar laten communiceren, moet je afspraken maken over naamgeving, over adressen. Elk apparaat op het internet moet een uniek adres hebben. Mm-hmm. Als dat niet zo is, is het heel erg moeilijk voor de postbode op het internet om het pakketje goed te bestellen. En ook over hoe we cybercrime opsporen, noem maar op. Dat soort zaken moet je afspraken over maken. Dat moet over die autonomie heen. En daar gaat het hier over. We proberen principes neer te zetten over hoe ga je die afspraken maken en hoe ga je die afspraken toepassen.
Ja.
En dat noemen we internet governance.
Ja, want die gevaren die u noemt, het internet heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Generaal buitendienst Dick Berlijn, die is tegenwoordig cybersecurity expert. En hij wijst op het belang en ook de gevaren van het internet.
De wijze raad.
Het grote gevaar van het internet op dit moment is dat we er dingen mee gaan doen waardoor we eigenlijk de unieke capaciteiten van het internet zelf de nek om dreigen te draaien. Dat moet natuurlijk niet gebeuren. Het internet heeft ons geweldig veel goeds gebracht. We hebben het nodig ook om in de toekomst onze grote problemen van deze tijd te helpen oplossen. Denk bij aan klimaatproblematiek, aan veiligheid, aan grensoverschrijdende criminaliteit. Denk aan het tegengaan van pandemieën, et cetera. Dus alle grote problemen, ja, daar hebben we de innovatieve kracht van het internet ook voor nodig. Dus we moeten er met z'n allen voor zorgen dat we vrij toegang houden tot het internet. En dat we het internet optimaal kunnen blijven gebruiken. We zien door de kwetsbaarheden van het internet dat vele partijen bezig zijn na te denken, oké, moeten we er iets aan veranderen? Moeten we het meer reguleren? Moeten we er wat hekjes om gaan zetten? Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn en daar moeten we het vooral met elkaar goed over spreken. En ik hoop dat dat in Brazilië morgen heel goed van start zal gaan. Mijn voorzichtige advies voor de onderhandelaars in Brazilië zou vooral zijn, denk na over wat de verantwoordelijkheden zijn of zouden moeten zijn van de verschillende partijen. Wat mogen we van de burger verwachten als individuele gebruiker van het internet? Wat is nou precies de taak en verantwoordelijkheid van overheden? Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven? Hè? Want 80% van de vitale infrastructuur is in handen van het bedrijfsleven, dus dat moet ook een belangrijke rol spelen. Maar hoe zit het ook met de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld regionale instellingen als de EU en zelfs van mondiale spelers van de VN? Die verantwoordelijkheden die moeten we naar elkaar gaan verduidelijken en daar moeten we elkaar ook op gaan aanspreken. Is dat makkelijk? Nee. Is het noodzakelijk? Absoluut.
Dat zei Dick Berlijn. Erik Huizer, hoogleraar internettoepassingen. Meneer Berlijn zegt een heleboel, maar het is belangrijk dat we met z'n allen afspraken maken. Is het zo dat er in Brazilië, waar ze dus nu met z'n allen zitten te praten, dat daar ook landen als China, Noord-Korea, die eigenlijk dat internet helemaal niet zo zien zitten, die zitten daar ook?
Noord-Korea niet. China is er wel. Singapore is er. Saudi-Arabië.
Ja,
heel veel landen zitten er wel. Noord-Korea, die heb ik nog nooit op zo'n bijeenkomst gezien.
Nee. Maar die landen zoals Birma en China en zo, die zitten daar wel. En willen die dat dan ook, dat het World Wide Web zo blijft en open?
Nou nee, die hebben andere... Kijk, die hebben een ander belang bij het... Die willen graag dat die internet governance ook goed geregeld wordt, maar dan volgens hun principes. En daar zit het grootste tegenstrijdig belang. Ik ben het overigens geheel met de heer Berlijn eens over wat hij er graag uit zou willen zien komen. Maar ik zou al ontzettend blij zijn als we in Brazilië het eens worden over wat ik noem het multi-stakeholder model. Multi-stakeholder model, dat betekent dat je die governance van het internet laat. Dat je daar alle partijen bij betrekt die een belang hebben. En dat zijn dus gebruikers, dat zijn commerciële bedrijven, dat zijn niet-commerciële, en dat zijn landen.
En die gebruikers in de vorm van, wie zit daar dan aan tafel als burger?
Bijvoorbeeld consumentenbonden en dergelijke. Kamers van koophandel namens bedrijven, maar grotere bedrijven zitten er gewoon zelf. Elk van die belanghebbenden, die moet gewoon aan tafel kunnen zitten. En die moeten op een gelijkwaardig niveau kunnen praten. En daar zit de crux. Dat betekent dat landen dus niet, overheden, dus niet meer te zeggen krijgen dan bedrijven en gebruikers.
Maar dat is toch een giga bijeenkomst. Gaat dat werken?
Nou, het model werkt al, want we gebruiken dat is het model wat we al gebruiken voor de standaardisatie in de Internet Engineering Task Force. Het is het model wat we gebruiken binnen ICANN, de Internet Corporation.
Maar hoe groot is die groep dan?
Nou, ICANN, die over namen en adressen gaat. Die komt 3 keer per jaar bij elkaar. En dan zijn er ongeveer 1500, 1600 deelnemers.
En dat werkt?
En dat werkt. En daarnaast natuurlijk nog via e-mail heel veel werk gedaan en dergelijke.
Dus u heeft er wel een goed gevoel bij, Brazilië, en dat inderdaad tot iets gaat leiden?
Nou, ik heb een goed gevoel bij dat multi-stakeholder model. Dus waar al die belanghebbenden gelijke... En dat wordt ook gesteund door de westerse regeringen. Ja. Dus Amerika, EU, en zeker Nederland.
En China ook?
Daar ligt het moeilijker. Ja. Want die hebben die Arabische lente meegemaakt. En die denken van... Ik zou wel wat meer controle willen. Dus die willen liever dat het hele internet onder de Verenigde Naties komt. En de Verenigde Naties, daar hebben landen het voor te zeggen. En daar hebben andere belanghebbenden hebben het daar niet voor te zeggen. Dus dat is de strijd die gevoerd wordt, zeker in Brazilië. En daarom zeg ik, als we eruit komen dat iedereen zegt... nou, we gaan met het multi-stakeholder model van start... dan hebben we al een enorm groot punt gescoord.
En is het zo dat zegt meneer Berlijn... dat bijvoorbeeld klimaatverandering met behulp van het internet... daar iets aan gedaan kan worden?
Ja, niet dat internet daar een directe rol in heeft. Maar wat je met internet natuurlijk ziet over de afgelopen jaren... is dat innovaties een enorme groei hebben doorgemaakt. Mensen veel sneller horen van wat er ergens ontwikkeld is... op een universiteit enzovoort. En dus veel sneller kunnen doorbouwen. Vroeger moest dat eerst gepubliceerd worden in een boek. Dat moest weer uitkomen en dan pas wist je het en kon je doorbouwen.
Ja, en nu www.
Precies, en dan ben je er heel snel. En dus kunnen innovaties met elkaar snel opvolgen... en kun je sneller een oplossing vinden.
Heel interessant. En u kunt het zowaar helemaal helder uitleggen. Ook heerlijk over het internet en alles begrijpen. Geweldig. Erik Huizen, hoogleraar internet toepassingen aan de Universiteit van Utrecht. En tegenwoordig dus behoort hij tot de Internet Hall of Fame. Is ook niet niks, hè, trouwens.
Nee.
Dank voor uw komst.
Graag gedaan.
Dit was Twee Dingen van Max. Meer informatie op onze site tweedingen.nl. En daar kunt u deze uitzending ook terugluisteren. Na het nieuws van 9 uur langs de lijn met onder meer de halve finale van de Champions League. Real Madrid tegen Bayern München. Wij zijn er morgen weer. Dan is Jan Alberts de gast. De oprichter van Alberts Industrie. Graag tot morgen. Dag.
Twee Dingen. Een programma.